Als de gemeente het lichaam is van Christus en die is de man bij uitstek, dan is de gemeente dus een mannelijk lichaam. Ik bedoel, daar is verder weinig aan toe te voegen. Maar staat het ook ergens expliciet, is dan de vraag. En dan zeg ik, ja, dat staat in ieder geval in Efeze 4. In Efeze 4 namelijk wordt gesproken over het functioneren van de gemeente. Een gemeente namelijk die van Gods wegen zijn wasdom, haar moet je zeggen, want gemeente is vrouwelijk, maar daar ga je weer. Hè. De gemeente zou van Gods wegen haar wasdom, dan wel zijn wasdom groei bekomen. Want zo staat het in vers 16. En voor dat doel heeft God aan de gemeente gegeven, vers 11, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Namelijk tot volmaking der heiligen. In de praktijk betekent dat dat zij zouden opgroeien, uiteraard. Kinderen Gods moeten nou eenmaal ook opgroeien. Daar wordt ook van gezegd dat dat werk van die apostelen, profeten, hoe ze maar heten, een werk is der bediening. Dat wil zeggen een dienstwerk, die is ook essentieel. Want in de praktijk, en zeker in ieder geval naar menselijke maatstaven, want we gaan het er nu niet over hebben, naar menselijke maatstaven geven deze apostelen en profeten toch op enige wijze leiding aan de gemeente als zodanig. Het is niet helemaal het goede woord, maar ik zeg het met opzet wat losjes. Maar zij zijn geen kerkvorsten of iets dergelijks. Hè? Zij doen een dienstwerk. En werkt namelijk tot opbouw van het lichaam van Christus. Zodat u maar weer ziet, er is maar één algemene christelijke kerk. In een andere taal heet dat de ene algemene, namelijk de katholieke kerk. En er is maar één katholieke kerk volgens de echte betekenis van het woord katholiek. En dat is dit lichaam van Christus. Hè? En als je dat je eigen wil maken, dan zet je er Rooms voor of zoiets. Of je zet je eigen naam ervoor. En dat heeft men dus in de loop der tijden gedaan. Of een andere historische aanduiding van binnenverband of buitenverband. Of wat het allemaal wezen mag en onderhoudende. Weet je veel wat? Of van de laatste dagen, dat komt ook nog voor. En dat soort dingen meer. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Er is maar één katholieke kerk en dat is niet de Roomse. Nou goed, het is maar één algemene kerk, dat is dat lichaam van Christus. En dat zou opgebouwd worden door degenen die God zelf aan die gemeente gegeven heeft. Dat wil zeggen, dat hoeft anderen ook al niet te doen, dat doet de Heer zelf namelijk. En, want dat staat in vers 11. En de bedoeling van dat werk is inderdaad de opbouwing van het lichaam van Christus, vers 13, opdat... Hier staat dan totdat, maar het is volstrekt hetzelfde. Opdat of totdat wij allen zullen komen, drukt immers het doel uit, hè? Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Namelijk, wij zouden komen tot kennis van Christus, dat lijkt me duidelijk, want hij in elk geval is die Zoon Gods. Maar als wij komen tot kennis van Christus, komen we ook tot kennis van de gemeente. En het probleem dat zoveel gelovigen niet weten wat de gemeente voor een ding is, zeg ik altijd met de populaire uitdrukking, wordt eigenlijk veroorzaakt doordat men niet weet wie Christus is. En dus zegt Paulus, het gaat maar om één ding, hem te kennen, Christus te kennen. Te komen tot kennis van de Zoon Gods, staat hier. Als we die kennen, kennen wij ook de gemeente. En het is om die reden dat de apostel in het begin van deze brief, in hoofdstuk 1... bid voor de gelovigen, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, 1 vers 17 van Efeze, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat betekent in gewoon Nederland niks, dat is zijn kennis. En dat moet dus gewoon zijn in kennis van hem. Dan is hij duidelijk en daar gaat het over. En dat zo is, staat er bovendien ook achter. Namelijk, opdat gij mocht weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, in de heilige overigens, en welke de uitnemende grootheid zijn kracht zij. Aan ons, overigens. Want de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis is ook de rijkdom der heerlijkheid van onze erfenis. En de uitnemende grootheid zijner kracht werkt inderdaad ook aan ons. Enzovoorts. Want nog verder terug, hoofdstuk 1, vers 3. Wij zijn nou eenmaal gezegeld met elke geestelijke zegening in Christus. En daar gaat het hier over. En dus wanneer we Christus kennen, kennen wij ook wat men van ouds noemt de mystieke Christus. En dat is de aanduiding voor het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Kennis van Christus is kennis van de gemeente. En waar men blijkbaar, want dat kun je dan nog in de krant lezen ook nog, waar men blijkbaar niet weet wat de gemeente is, kent men Christus blijkbaar ook niet. En dat is de tragiek die daarachter steekt, hè. Nou goed. Maar het gaat om een werk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is niet maar het werk van de profeten of evangelisten of apostelen of hoe ze maar heten. Het is het werk van Christus zelf uiteraard, logischerwijze. En daartoe voorziet hij dat lichaam van deze organen. En het doel is totdat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Ofwel tot een volkomen man. En dan staat er tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Christus heeft namelijk een bepaalde maat. Het klinkt misschien wat abstract, maar de Christus wordt nou eenmaal in de Bijbel en ook in Gods opvatting dus nauwkeurig beschreven. Men zou zelfs kunnen zeggen, Christus is een begrip. Dat hebben de Joden ook begrepen en die zien het ook vaak alleen maar als één begrip, als iets abstracts. En zo goed als men, en men zegt dan ook vaak, want ik heb het uit die kring, men zegt dan, ja, zo bestaat er bijvoorbeeld ook het begrip fariseer. En dat is een begrip. En dat fariseer, ach, dat zit eigenlijk in een ieder van ons, hè. Ieder van ons is wel op een of andere wijze een fariseer, in de zin van huichelaar. Het wordt gezegd door Joods-orthodoxe kring, dus dan, ik beschouw het altijd maar in de eerste plaats als een getuigenis dat men dan aflegt. Er zit een fariseer in en ieder van ons. En dan wordt het ook niet zo moeilijk om het te begrijpen. En maar zo zeggen ze ook, glas gaat erachteraan. En zo zit er ook een Christus in en ieder van ons. Een Messias. Ja. En zo wordt het begrip Christus gedegradeerd tot uitsluitend een begrip. Niettemin, Christus is een begrip natuurlijk dat ons voorgehouden wordt in het Oude Testament, want zolang hij er niet is en hij wordt beschreven, kunnen we er ons alleen een abstract beeld van vormen. En vandaar dat de Heer zelf, die onderweg was de Christus te worden, kon vragen aan zijn tijdgenoten, wie is dat eigenlijk de Christus? Wiens zoon is hij bijvoorbeeld? En hij vroeg niet wie ben ik, hij vroeg wie is de Christus? Wiens zoon is hij? In de zin, wat zegt de schrift daarover? Enzovoorts, hè? En bij gelegenheid zei Petrus, nou, ik denk dat u aardig in de profielschets past, om het maar populair te zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar men moet eerst dat begrip kennen, eigenlijk historisch gezien, de Christus, de Zoon van de levende God, om daarna te kunnen zeggen, dat is hem. Want als je niet weet wat je zoekt of verwacht, zul je, als hij komt, hem nooit herkennen. En dat was dus ook het probleem van het Jodendom, hè. Men kende het begrip Christus niet. Ja, het woord wel, maar niet wat de schriften zoal van zei. En men begreep dus niet dat hij zoon van David en zoon van God zou zijn. Men bleef het antwoord op de vragen daaromtrent dus ook schuldig. Maar men herkende de Heer Jezus dus ook niet als zodanig. In het algemeen niet. Sommigen wel, maar goed. En wij zouden dat begrip Christus of Messias zouden wij leren kennen, maar wij zouden dan ook daarbij leren verstaan dat de term niet alleen wordt toegepast op Jezus van Nazareth, maar wordt toegepast op heel de gemeente waarvan hij het hoofd is. En leren verstaan, als de Bijbel spreekt over de komst van de Messias, dan spreekt de Bijbel over de komst van heel dat volk. En voor zover de Messias de bruidegom is, dan wel zou zijn, maar dat maakt niks uit. We hebben het in abstracto erover immers. Voor zover de Messias de bruidegom is, is die bruidegom inderdaad een heel volk. En zo wordt het wel degelijk in het Oude Testament beschreven. Nou ja, niet met zoveel nadruk, maar het is er wel in te vinden. En het is zeker zo dat deze dingen hier in het Nieuwe Testament uiteengezet worden. Want de opbouw van de gemeente is de opbouw van Christus. Of moeten we zeggen, maar daar waren we in de vorige keren al, met de woorden uit Efeze 1... De vervulling van Christus is de vervulling van de gemeente. Of nog korter, de vervulling van Christus is de gemeente. En dat zijn de laatste woorden ongeveer van Efeze hoofdstuk 1. Christus en de gemeente zijn nou eenmaal één. En dat schijnt iedereen te weten dat er in de Bijbel staat, alleen men leest alsof er staat dat zij één moeten worden. En dat is een misverstand natuurlijk, want de gemeente en Christus zijn één. Dat is dat gebed van de Heer Jezus, dat beroemde gebed uit Johannes 17, waarvan men in twijfel trekt of het wel vervuld wordt. Ik moet u zeggen, het is al lang vervuld. De gemeente is één met Christus en zodra iemand tot geloof komt, hebben wij enige maanden geleden gelezen, wordt zo iemand aan Christus toegevoegd. Omdat Christus en de gemeente één zijn, de gemeente is Christus, wij zijn aan hem verbonden. Daarom ook, en daar hadden we het vorige keer nog over, naar aanleiding van onder andere Hebreeën 10, daardoor ook zijn wij in Christus en met Christus geheiligd. En het werk Gods tot opbouw van de gemeente is een werk aan Christus dus. En daarmee ook een werk van Christus. En daarover wordt hier gesproken. En we zouden dus met dat soort zaken heel voorzichtig zijn, omdat we ons bezighouden inderdaad met het werk Gods, hoogst persoonlijk. Nou goed. Maar het doel is dat wij allen zouden komen tot eenheid des geloofs. Efeze 4 vers 13. Dan wel, wij zouden komen tot een, of worden tot, hoe je dat maar zeggen moet, tot een volkomen man. De vertalers hebben het wel aardig gezegd. Ik vind het altijd wel vermakelijk dat de NBG-versie hier heeft staan tot de mannelijke rijpheid. Want dat vind ik wel aardig. Kijk, zo'n begrip mannelijke rijpheid kun je niet meer wegredeneren. Want er wordt duidelijk dus vastgesteld dat het gaat om mannelijkheid. Wat dat ook verder zou mogen wezen, het wordt in ieder geval duidelijk in de schrift gezegd. En je kunt van een geboren jongetje zeggen dat het van het mannelijk geslacht is, maar hoe mannelijk dat is, dat zal later dan toch altijd nog moeten blijken. Tenminste, dat hebben ze mij verteld, hoor, als ik lieg, lieg ik in commissie. Maar goed, die rijpheid, dat komt later pas. En dat begrip ligt in deze term. In de Statenvertaling kun je dat niet helemaal goed zien. Hoewel, de oplettende lezer heeft aan zo'n woord heus wel genoeg, hè. Dat we zouden worden tot een volkomen man. En let ook op het enkelvoud. Ik zou ook niet weten waarom je zoiets ook niet met hoofdletters zou schrijven. Dat woord man bijvoorbeeld. Maar ja, het is de gemeente, maar het is Christus uiteraard, hè. Die volwassen, volgroeid, rijp zou worden. Dat wil zeggen, die bekwaam zou worden tot mannelijk werk, als ik het dan eens zo mag zeggen. Want daar gaat het toch om, en dat realiseren velen zich ook absoluut niet. Het punt is namelijk dat wij als gelovigen, dus als gemeente, opwassen inderdaad tot die mannelijke rijpheid, om daarna pas aan ons eigenlijke functioneren als gemeente te beginnen, als het er nou helemaal over gaat. Want hoe dan ook, onze tijd hier op aarde, in het vlees, zoals Petrus dat noemt, daarin zouden we inderdaad God dienen, de wil Gods volbrengen. Maar neem niet weg dat het altijd nog voorbereiding is, we lopen als het ware stage hier, hè, altijd nog voorbereiding is tot voor onze toekomstige functie in die nieuwe schepping. U zult zich moeten realiseren toch, dat God een nieuwe schepping maakt, waarvan wij eerstelingen zijn. Maar het is niet zo dat als die hele nieuwe schepping kant en klaar is helemaal, dat we dan aan het eind van het verhaal zijn, eind van de geschiedenis. Dat is dan geregeld en dat is het dan. Nee, dan is het ding compleet, om zo te zeggen. En dan gaat het pas los. Ik bedoel, dan heeft God die wereld gemaakt die hij maken zou, enzovoort. En die treedt dan in werking, of zo, om zo te zeggen, dan wel, die is dan in werking. En daar hebben wij ook in werking in, uiteraard. En daarheen zijn wij onderweg. Dat is waar het over gaat. Dat we ons daarbij niet al te veel kunnen voorstellen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar goed, wat kunnen wij ons voorstellen van een nieuwe schepping? En bovendien, wat kunnen wij ons voorstellen van de hemel, die zelfs niet eens tot de schepping behoort? Dat blijft altijd wat moeilijk. Maar toch spreekt de Bijbel daarover en zegt daar toch wel wat meer over dan wij meestal ons bewust zijn. Daar gaat het maar om. We zijn in voorbereiding tot, enzovoorts. en niet in voorbereiding tot onze zaligheid als zodanig, maar we zijn zalig geworden opdat we daarna zouden voorbereid worden tot onze toekomstige functie. Men zou die dingen niet met elkaar verwarren. Kortom, wij zouden opwassen tot een volkomen man, tot de mannelijke rijpheid vind ik voor de gelegenheid wel een aardige, namelijk tot de maat van de grootte der volheid van Christus. En let op dat maat en grootte en volheid eigenlijk drie keer hetzelfde is. Dat wil zeggen, God heeft zich een norm, dat is een vierde woord voor hetzelfde, een maat namelijk. Maat, dat kan ook nog, maar goed, dat is ook een maat. God heeft zich een norm gesteld met Christus. En wij zouden daar als gemeente in elk geval collectief aan voldoen. En daar wordt aan gewerkt. En wat het in de praktijk inhoudt, voor ons leven nu hier, staat er dan ook achter, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen omgevoerd worden met alle wind en leer door de bedriegenheid de mensen door arglistigheid om listig tot verdwaling te brengen. Ja, als ik dit vers lees, denk ik, ik ben uitdaging aan het lezen, weet je wel. Ja, lust u dat niet? Dat is jammer, staat wel eens wat goed zin. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar daar lees ik dan altijd hoe het met christelijk Nederland gesteld is. Hè? En vooral met de evangelische kant daarvan, want het schijnt dat ik daar toch het meest mee verbonden ben, denk ik altijd maar. Van die andere kant weet ik helemaal niks, zuster. Nee, dat heeft me nooit aangetrokken, dus vooruit maar weer. Maar wat ik dan lees, en dat vervult mij met zorg en soms met woede. Wat ik daar lees is dit, hè. Hoe men dus als kinderen heen en weer bewogen wordt door de vloed, door allerlei leerstellige stroming, door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En in gedachten, dan lees ik zo'n blad gauw uit, ik lees niet alle woorden, maar weet je wel, cursus snel lezen, dan lees je niet alles, maar je weet toch waar het over gaat, weet je wel. Daar vlieg je dan doorheen. En wat ik dan overhoud is dat visioen van zoveel mensen, christenen in Nederland, die allemaal in zo'n doolhof rondlopen en elkaar daar soms ontmoeten en denken dat ze het dan gevonden hebben, maar het is weer niet zo, want ze zijn er dan weer een paar kwijt en dan gaan ze weer op zoek. Ik herinner me van de schoolreisje te staan op de Julianatoren, dat is bij Apeldoorn toch, de Julianatoren. Dat is toch zo'n doolhof, is dat nog zo? Er was zo'n doolhof onder. Van een heg, weet u wel. En dan kon je vanaf die toren, keek je zo op de doolhof en dan zag je dat die mensen zo dwalen en zo. Hè? Nou goed, dus dat visioen krijg ik dan voor ogen. Ja, dat is dit vers. Hè? Kennelijk wordt hiervoor gezegd dat het zo zou gaan. Maar kennelijk wordt ook voor gezegd dat dat niet de bedoeling is en dat dat ook niet nodig is. Integendeel. Ten slotte, juist wij als gelovigen worden geacht de waarheid gevonden te hebben. En dus zou standvastigheid kenmerkend moeten zijn voor onze wandel, maar in de eerste plaats voor onze geestelijke wandel, dat wil zeggen voor ons denken. En eigenlijk staat dat er ook achter. Wat wij zouden doen is namelijk de waarheid betrachten, handhaven, dragen, of wat het maar betekenen mag dat woord. De waarheid betrachten, want, en dat hebben we eerder vastgesteld, dat is essentieel voor de gemeente. Als gemeente, wij zijn niet alleen maar een verzameling van mensen die eeuwig leven hebben ontvangen. Wij zijn een verzameling van eerste vruchten van de oogst, die als eerstgeborenen de verantwoordelijkheid hebben om de waarheid te bewaren. De eeuwen door ook. En in deze duistere wereld, dat zouden wij nu doen, dat zouden wij hier leren en dus zouden wij dat doen. Maar dat is ook in hoge mate onze functie straks in die nieuwe schepping of in de wederkomst van Christus en in het geopenbaarde koninkrijk en wat dan ook. Hè? Nou goed, wij zouden de waarheid betrachten en daardoor alleszins in liefde opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Maar waar het maar om gaat is dat het schriftgedeelte ons leert de mannelijkheid van dat lichaam. Met alle consequenties van dien. Want aan die mannelijkheid zit verantwoordelijkheid vast. Durf dat soort dingen nauwelijks uitgebreid in te gaan, want ik krijg liever geen ruzie over dat soort zaken. Maar ik ben inderdaad, ik zei het er straks een beetje wat cynisch misschien, maar ik ben van mening dat men inderdaad over het algemeen heel de begrip mannelijk en vrouwelijk is kwijtgeraakt, ook in het eigen leven. En met uw eigen leven wil ik mij ook weer niet bemoeien, want het gaat me ook geen bal aan. Maar het neemt niet weg dat je die begrippen toch zou moeten kennen. Omdat je ze nodig hebt. Omdat je moet weten wie wij in Christus geworden zijn. Niet een vrouw, maar een man. Met de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor het huis, dan wel voor de tempel enzovoort. Want dat is wat besproken wordt. Bovendien zit daar ook erfrecht en eerstgeboorterecht aan vast enzovoorts. En, maar daar hoop ik het daarna weer over te hebben. Want ik bepaal u eerst even bij die verse waar dan ook inderdaad expliciet staat dat de gemeente mannelijk is. Die zijn er niet veel, dat zei ik al, maar we hebben er toch een paar. Deze dus, Efeze 4, in het voorbijgaan eventueel 1 Korinthe 14. Maar als u dat ver gezocht vindt, sla ik hem snel weer over, want zo belangrijk is die ook niet. Ik zei 14. Nee, dat moet zijn 13. 1 Korinthe 13. Waar hij zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, vers 11. Was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik het niet gedaan, hetgeen eens kind was. Dit is niet helemaal expliciet, maar het impliciet is het wel zeker terecht. De apostel spreekt over ik, maar past het toe uiteraard op heel de gemeente, die in de eerste plaats geacht wordt één kind te zijn, maar het kind zou tot volwassenheid opgroeien, maar dat is niet de volwassen vrouw, maar de volwassen man. Heb je dat nog? En hij zegt wat voor de gemeente nodig is in de eerste tijd. Dat is te vergelijken met wat voor een kind nodig is nadat het geboren is, de baby dus feitelijk. Dan moet het van alle kanten verzorgd worden. Maar dat zijn voorzieningen die later niet meer nodig zijn en die ook meestal al gauw verdwijnen. En dat is wat hij hier zegt. En zo geldt het voor de hele gemeente ook. En om op heel wat dingen vooruit te lopen, zeg ik er maar bij. Nou ja, wat de apostel hier naar voren brengt, is dat bepaalde gaven in de gemeente dus ook inderdaad zouden verdwijnen. En zelfs al na één generatie. Sneller kan trouwens niet, maar na één generatie. Dat wil zeggen onder andere de gaven van profetie en ook de gaven van spreken in tongen. Die waren nodig voor het kind, maar daarna is het niet meer nodig. Laat zich ook raden. Aan het begin van onze bedeling, bij de stichting, als je het zo kunt zeggen, van de gemeente, is bepaalde kennis nodig enzovoorts. Die moet gegeven worden, daar waren profeten voor nodig. En nadat die profeten het ook het een en ander zwart op wit hebben gesteld en wij dus... En ons dus dit Nieuwe Testament, deze nieuwtestamentische boeken ter hand zijn gesteld, is die gave van profetie dus ook niet meer nodig. En zou zelfs in strijd zijn met de algemene aard van onze bedeling, waarin de Heer zich immers verbergt. Dat is wat daar uiteengezet wordt. Nou goed, en het heet daar man. Maar in elk geval vindt u de term terug in 1 Korinthe 16, twee hoofdstukken verder, helemaal aan het eind van de brief. Het is een vers wat ik ook niet regelmatig aanhaal, want ja, dat durf ik eigenlijk ook niet goed. Want daar staat in de korte zinnetjes, zeg ik altijd, kleine korte aanbevelingen en ook hartelijke groeten. Er staat in 1 Korinthe 16 vers 13, waakt, staat in het geloof, houd u mannelijk, zijt sterk. Want ja, als ik zo'n vers lees en ik zou het vers moeten verklaren, dat me gelukkig niet al te vaak overkomt, dan zou ik moeten vragen, de apostel zegt waakt, sliepen ze dan, die Corinthiërs? Ja, eigenlijk wel. Er staat in het geloof. Stonden ze dan niet, lagen ze dan? Nou, als de gelovigen waren die plat lagen, dan waren het de Corinthiërs. En uiteindelijk met zijt sterk, waren ze dan zwak? Ja, ze waren zwak. Algemeen bekend. Houdt u mannelijk, gedroegen ze zich dan vrouwelijk? Nou ja, meer hoef ik daar toch niet van te zeggen. Antwoord moet uiteraard zijn, ja. En daarna vraagt u, waaruit blijkt dat dan? En dan zou het antwoord kunnen zijn, omdat ze sliepen, ze stonden niet in het geloof, ze waren niet sterk enzovoort. Maar ja, daar krijg ik problemen mee als die dingen gaan vertellen. Ze waren vleeselijk, ze maakten ruzie, ze bestreden elkaar, toch? Dus dat kan ik nou niet bespreken, dat zal ik dan ook niet doen. Maar er staat wel, houdt u mannelijk. Hetgeen toch een wat vreemde aanbeveling is voor de bruid. Als u begrijpt wat ik bedoel. De gemeente is geen vrouwtje. De gemeente is een man en zou ze dien overeenkomstig moeten gedragen. En wat ik nou net zei, dat had ik natuurlijk... Maar niemand zegt dat, hè? Dat begrijp ik ook niet helemaal. Tegenover houdt u mannelijk had ik natuurlijk ook kunnen vragen... waren ze dan kinderlijk? Want tegenover man staat vrouw, maar tegenover man staat ook kind. Nou ja, dat kunt u mij ook kwalijk nemen dat ik dat zeg natuurlijk. Nu, maar vooruit. Maar kinderlijk waren ze in elk geval. Ze moesten opgroeien en standvastig worden. Het is de aanbeveling die we in vele brieven van Paulus trouwens vinden. En hij stond trouwens ook aan het eind van hoofdstuk 15. Vers 58 dus, bedoel ik. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar houdt u mannelijk, wordt heus niet gezegd tot een vrouw. Maar tot de man. Als zodanig. En dan hebben we natuurlijk nog één, die is meer leerstellig. Dat is die van Openbaring 12. Die noem ik als expliciet, hoewel sommigen het expliciete ervan niet inzien. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. In Openbaring 12 namelijk is sprake van een vrouw die zwanger was. Waar hebben we dat meer gehoord? Dan zeg ik nou, heel de Bijbel door vinden we bij gelegenheid hetzelfde verschijnsel. En dus hetzelfde beeld ook. Dus dat is niks nieuws. Het nieuwe eraan is dat die vrouw is Israël. En dat die vrouw zou baren, dat is wel wat vreemd. Want die vrouw Israël wordt geacht onvruchtbaar te zijn. Al was het maar omdat die vrouw helemaal niet eens gemeenschap had met de man. Dus het is toch wat nieuws, iets bijzonders, hè? Maar ja, dat zou ook nieuw zijn, hè? Dat de vrouw de man omvangen zou volgens Jeremia 31... Dus vooruit maar weer. Maar die vrouw Israël baarde een mannelijke zoon. U weet toch wat de Rooms-Katholieke Kerk daarvan leert? En niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk trouwens. Men maakt van die vrouw de kerk. En de kerk brengt dan de Christus voort. Want die zoon is natuurlijk Christus. En Christus wordt door de kerk voortgebracht. En eventueel iets ruimer. Het koninkrijk van Christus. Het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk Gods op aarde, om zo te zeggen, moet worden voortgebracht door de kerk. En zelfs door een leidende kerk, want de vrouw is in pijn om te baren. En al dat soort zaken. Men heeft het helemaal omgedraaid. Hebben jullie het nog? Maar de gemeente is niet een vrouw, de gemeente is de man. Die wordt geboren uit Israël. En daar gaat het hier over. Zij baarde een mannelijke zoon. Ik vind het toch wel aardig dat de vertalers het woord zoon niet met hoofdletters hebben genoteerd. Maar met een kleine, zo van, ja, is dat nou wel of niet, Christus? Men kan het er soms niet over eens worden. En het antwoord is natuurlijk, ja, het is wel Christus, maar het is uiteraard de Christus. Dat wil zeggen, inclusief de gemeente. Zij baarde een mannelijke zoon... die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede... en haar kind werd weggerukt. Dat woord vertalen ze elders met opgenomen... in 1 Thessalonicenzen 4, maar dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Haar kind werd weggerukt, opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht. Haar kind werd weggerukt tot God... en daarmee tot zijn troon. En dus tot aan Gods rechterhand. Dat die uitdrukking zo zonder meer op de Heer Jezus van toepassing gebracht zou kunnen worden, leidt geen twijfel. Dus alleen wat moeite met de wijze waarop het hier beschreven wordt. En de omstandigheden die hier beschreven worden. Want onze argwaan moet gewekt worden doordat hier beschreven wordt hoe die mannelijke zoon wordt weggerukt voor de naderende draak. Die in de voorgaande versen beschreven wordt. Zo van, dat kind moet gered worden van die grote vijand. Terwijl de verhoging van de Heer Jezus Christus zo helemaal niet beschreven kan worden. Want die had juist De draak overwonnen. Of zo niet, dan was hij eerst inderdaad gedood. Maar ja, daarna stond hij op uit de dood en behaalde de overwinning. Dus dat is niet een kwestie van wegrukken voor naderend gevaar of iets dergelijks. Dat is het probleem van het vers. En daardoor zou men op zoek gaan naar van, wat is er mee aan de hand? Wat zien wij verkeerd? En het antwoord is gewoon, nou ja, het gaat ook niet over de Heer Jezus zozeer. Het gaat over heel de gemeente. Want als die vrouw één volk is, dan is die zoon ook één volk. Maar daar hebben wij het volgende op gevonden. We hebben van die vrouw gewoon Maria gemaakt. Is dat ook weer geregeld? En dan is de zoon ook gewoon één mens. Enzovoorts. Maar ik blijf erbij, dan past het toch echt niet in deze beschrijving hier, in het geheel. Afgezien van dat het dan ook eigenlijk nauwelijks een plaats zou kunnen krijgen in dit Bijbelboek. Maar ja goed, daar ga ik ook niet over, dus vooruit maar weer, hè. Maar de gemeente wordt hier beschreven inderdaad als een mannelijke zoon. Zijn er dan ook vrouwelijke zonen? Nee, dus is dit een pleonasme. En dat heeft tot doel om dat mannelijke nog eens extra te bevestigen. Uiteraard. Nou, daarmee hebben wij het ongeveer wel gehad. Wat betreft dat mannelijke. Maar we hebben het nog niet gehad over die zoon. Want kijk, dat woord zoon impliceert natuurlijk ook de mannelijkheid. En dat woord zoon wordt wel degelijk gebruikt ter aanduiding van de gemeente. Niet alleen hier in Openbaring 12, maar ook in andere schriftplaatsen. Alleen die zijn in de Statenvertaling gewoonlijk verdwenen. Ik geloof zelfs altijd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in het algemeen wel. En dat is natuurlijk ook noodlottig, want daardoor raken wij ook het wezen van de gemeente kwijt. En daarom ga ik terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Niet omdat ik denk dat u het niet weet, maar gewoon omdat ik denk dat het essentiële thema's zijn in verband met ons onderwerp. Die gemeente, dat huis Gods, dat huis waarin God woont, wordt beschreven en inderdaad als zoon. Althans, daar waar het gaat om de uiteindelijke positie van de gemeente. En in dat verband vinden wij in Romeinen 8, nou ja, en 9, drie keer vermeld waarheen wij als gelovigen en dus als gemeente onderweg zijn. Want dat is natuurlijk essentieel, hè? Je kan wel op weg zijn, samen op weg zijn, maar u weet wat dat de mensen brengt als ze samen op weg zijn. Het leidt tot niks, laten we het zomaar zeggen. En het heet samen, maar het werd dus toch weer verdeeldheid. Maar ja, dat weet je van tevoren. Zo gaat dat. Maar je kunt wel op weg zijn en onderweg van alles willen en moeten en weet je veel wat. Kortom, je wandelt. Maar hoe moet die wandel eruit zien? Wel, dat wordt bepaald door het doel waarin je onderweg bent, uiteraard. Hè? Als je geen bestemming hebt, wat moet je hier? Dan weet je het nooit. Ik kan wel zeggen, doe dit of doe dat, of doe zus en doe zo, maar dat schiet niet op. Je moet weten waarheen je onderweg. Als je een kaart pakt, omdat je moet weten hoe je rijden moet, hoe je rijden, hoe je lopen, hoe je wandelen moet, moet je eerst weten waar je je bevindt. Anders dient het allemaal helemaal tot niks. En daarna moet je weten waarheen je onderweg bent. En daarna zijn er dikwijls vele wegen die naar Rome leiden. En waarom de uitdrukking slaat op Rome, dat laat zich raden uiteraard. Maar dan zijn er vele wegen dikwijls voor de mens, hoe dat werkt. En zo is het ook ongeveer, want het is voor ieder van ons ook verschillend. Maar je moet wel weten waarheen we onderweg zijn. En de schrift zegt dat wij onderweg zijn naar onze zoonstelling. Als daar helemaal over gaat, de schrift zegt dat wij kinderen Gods geworden zijn, dat wij opgroeien zouden tot mannelijke rijpheid. En waar is dat dan weer voor nodig? Wel, als we niet mannelijk volwassen zijn, zullen wij niet tot zonen worden gesteld. Of andersom, de bedoeling was dat wij tot zonen zouden gesteld worden. Daartoe moeten we eerst een volkomen man worden, om zo te zeggen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar ja, het zijn begrippen die in de Statenvertaling verdwenen zijn, omdat men blijkbaar, dat is mijn conclusie achteraf uiteraard, maar dat men blijkbaar die twee dingen niet uit elkaar gehouden heeft, niet kende, het verschil tussen kind van God worden en tot zoon van God gesteld worden. Dat wil zeggen, wedergeboren worden is één ding, maar een erfenis ontvangen is nog een ander ding. Zie. Maar men weet ze niet uit elkaar te houden. Men denkt hetzelfde, dat het hetzelfde is. En men heeft over het algemeen geredeneerd dat alles hetzelfde is, maar dat het in de toekomst pas gerealiseerd moet worden. Vandaar dat men in het algemeen niet zeker weet of men zalig is, dan wel een kind van God is, dan wel wedergeboren is. Of men een christen is, ja, dat weet men soms wel, omdat men daar een eigen betekenis aan gegeven heeft. Je meldt je gewoon aan als lid bij het een of andere christelijke genootschap. Liefst een die zich gemeente of kerk noemt, abusievelijk. En dan is men christen. Maar of men dan ook behouden is, in de zin van dat men eeuwig leven ontvangt, of hoe dat maar heet, want het is allemaal twijfelachtig, dat weet men niet zeker. Bovendien, dat komt pas in de toekomst, toch? En zeer orthodoxe mensen zijn soms heel zeker van dat ze naar de hemel gaan, om zo te zeggen. En dan nog heet het dat ze overleden zijn in de hoop des eeuwige levens. In de zin van, dat hadden ze dus nog niet, maar ze zien er naar uit. Ze verwachten dat in de toekomst. Dat is een misverstand. Dat zal men hier op aarde al ontvangen. En men krijgt het op het moment dat men tot geloof komt. Alleen men kan in de Bijbel vinden dat er nog wat is dat men in de toekomst zou ontvangen. En men beseft niet dat het over twee verschillende dingen gaat. Die weliswaar in elkaars verlengde liggen. En dus aan elkaar gerelateerd zijn. Maar die zeker niet identiek zijn. Zie. En vandaar. Het beginsel, ik breng het vaak naar voren, en met genoegen ook altijd. Vandaar dat al die termen die op een of andere wijze van doen hebben met onze zaligheid, een tweeledige toepassing hebben. Namelijk, wij zijn heilig en daarom worden we heilig. Wij zijn zalig, daarom worden we zalig. Enzovoort. Het ligt in elkaars verlengde. Wij zijn volmaakt, daarom zullen we ook volmaakt worden. En dat soort dingen meer. Ik weet wel dat het uitgelegd moet worden, maar dat doet de Bijbel ook. En dan gaat het maar om, wij zijn kinderen gods van het mannelijk geslacht, dat is inderdaad juist. Maar zonen in de zin van volwassenen, dat zouden wij worden en wellicht worden we dat al terwijl we hier nog zijn. Dat zou kunnen, maar onze officiële aanstelling als zodanig, die ligt echt in de toekomst. En daarheen zijn we formeel onderweg, want het is nou eenmaal een formele, namelijk een juridische aangelegenheid. Zoonschap, zo'n stelling is een juridische kwestie. Het probleem is echter dat de Bijbel soms die dingen wel wat erg snel zegt. En daardoor raken wij dan in verwarring, omdat we niet gewend zijn aan de flexibiliteit, om zo te zeggen, van onze taal. Dus we hebben problemen, of we hebben geen problemen, met de uitdrukking uit Openbaring 12. Zij baarden een mannelijke zoon. Nou, vrouwen baren geen zonen. En daarna legt u mij enige tientallen teksten voor waar staat dat het toch zo is. En dan blijf ik nog volhouden, vrouwen baren geen zonen. Tenzij dan dat men het begrip baren een andere betekenis geeft dan de medische of de biologische. En dat zou men ook inderdaad doen. Namelijk, het is een veel breder begrip. Zie? Ja, hoe dat komt weet ik ook niet, maar het is de invloed van de wiskunde in onze taal of zoiets. Het smal denken, langs dunne lijntjes enzovoorts. Een taal steekt zo nou eenmaal niet in elkaar. Zij baarde een baby en die zou moeten opgroeien. Daar zorgt ze ook nog voor, in ieder geval lange tijd. Opdat het kind uiteindelijk een keer zijn bar mitzwa zou doen en dus tot zoon zou worden gesteld. Want dat is de bedoeling ervan. Want er is een antwoord op de vraag, maar waarom baart zij dat kind? Wat is het doel daarvan? Om het geslacht in stand te houden. Nou, komt in de buurt. Omdat er een erfgenaam zou zijn. En daar gaat het om dus, hè. Zij baarde een zoon. Soms staat er ook, zij baarde hem een zoon. Want dat was de bedoeling. De man moet een opvolger hebben. Een erfgenaam hebben. En de vrouw zorgt daarvoor. Althans, die is voor dat werk aangesteld, om zo te zeggen. Ja, ik waag me weer op glad ijs. Binnenkort mag je dat niet eens meer zeggen, heb ik begrepen. Maar vooruit maar weer. En zo staat er van de andere kant ook, en die gewoon die, en die gewoon die, en die gewoon die. En dan gaat het over mannen, en dan zeggen we, ja, er staat het woord verwekken of zoiets, genereren. Dan zeg ik, ja, dat kan allemaal wel zijn, maar het gaat niet alleen maar over de voortplanting. En dat is ook aan te tonen, want ook wanneer alleen maar sprake is van dat iemand een erfgenaam kreeg, heet het nog steeds, hij verwekte of hij gewon, enzovoorts. En hoe dat dan ging, hoe die aan die erfgenaam gekomen is, ja, dat zegt het woord eigenlijk niet. Dat weet u toch, hè? Hoe dat zit, hè, met die geslachtsregisters enzovoorts. Er zitten dikwijls hele breuken in. Er is niet sprake van voortplanting, er is sprake van erfrecht. Dat dat meestal via voortplanting gaat, ja, dat is het ideale geval, maar niet noodzakelijk. En gebeurt dus ook lang niet altijd zo. Daar gaat het om, hè. Zoonschap is een kwestie van officiële aanstelling. Wij zijn het begrip kwijt, de vertalers waren het ook kwijt, en hebben dus vertaald met adoptie enzovoorts. Althans, als het in het Engels is, staat er adoption. Adoption. En daarna beginnen ze ons uit te leggen dat in de Romeinse tijd en in de Griekse cultuur, maar ook onder de Romeinen vooral, was dat redelijk gebruikelijk. Rijke mensen hadden een heleboel aangenomen kinderen, zonen of weet je veel wat. Ja, dat kan allemaal wezen, maar het gaat niet over aangenomen kinderen. En zelfs eigenlijk niet over aangenomen zonen. Het gaat over aangewezen, aangestelde en dus toch aangenomen erfgenamen. Daar zit hem de kwestie in. Dat is heel wat anders dan wat wij adoptie noemen. En in onze Statenvertaling lezen wij onvermijdelijk elke keer als in de Bijbel gesproken wordt over zoonstelling, lezen wij over aanneming tot kinderen. En dat is makkelijk dat dat zo is, want dan kun je het gewoon uit je hoofd leren, hoef je alleen dit maar te weten. Hè? Elke keer als je in de Statenvertaling leest aanneming tot kinderen of zoiets, dan weet u dat er niet staat aanneming, maar aanstelling. En bovendien dat het niet gaat over kinderen, namelijk onmondigen, maar over zonen, namelijk over erfgenamen, want dat is de betekenis van de term. En daarna nog wat. Het is natuurlijk niet een nieuwtestamentisch begrip of een begrip ontleend aan een Griekse of Romeinse cultuur. De dwaasheid, het is ontleend aan het Oude Testament. En ik wil niet eens zeggen aan een Israëlitische cultuur, want dat is ook nog maar de vraag. Het is gewoon een Bijbels begrip. God heeft dat ingesteld. En vandaar ook dat wij dat begrip zo uitgebreid terugvinden in het boek Genesis. Valt zelfs te verdedigen dat heel het boek Genesis is opgebouwd rond dit thema. Nee, wij denken het heet Genesis, dat betekent wording, en het gaat over de wording van deze wereld, de mensheid enzovoort, want wij willen altijd weten waar het allemaal vandaan komt, vooral de kindertjes, waar die vandaan komen en dat soort dingen meer. De oorsprong der dingen willen wij weten, hetgeen je soms beter niet kunt weten, want dan lust je het niet meer, denk ik altijd, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar wij zijn daarop gefixeerd, waar komt het allemaal vandaan enzovoort. Maar eigenlijk gaat het daar niet zozeer over. Ook in Genesis gaat het over de vraag, waar moet het naartoe? Nou ja, God zei iets over iemand die Adam heette, en toen verscheen er ook nog iemand die Adam heette, dus dat zal hem dan wel geweest zijn, en dan staan we al op het verkeerde been. Daartoe hebben we ook twee benen gekregen, dan kan je nog eens op het verkeerde staan natuurlijk. Maar dan ben je al gedesoriënteerd, maar God zei iets over die mens. En daarna verzuimen wij helaas dikwijls te zien dat wat God over die mens zei in het algemeen niet vervuld werd door diezelfde mens. Zodat de vraag is, maar waar gaat het nou naartoe? Dat wil zeggen, God gaf iets aan Adam, al was het maar een opdracht of een verantwoordelijkheid. God gaf iets aan Adam en Adam maakte daar niet veel van om het eenvoudig te houden. En dus is de vraag, waar ging het naartoe? Niet waar kwam het vandaan, waar ging het naartoe? En dan ben je meteen bij de kwestie van zoonstelling, want dat begint daar meteen, hè. Adam had twee kinderen, dan wel twee zonen, hoe je ze maar noemen wil. En we vroegen ons af, en wie gaat nou de erfgenaam worden? En degene die het zou moeten worden van nature, die maakte de zaak wat makkelijker, want die sloeg gewoon zijn broer dood. Toen bleef hij dus maar alleen over. Enzovoorts. En dan denk je, nou, dan krijgt hij dus de erfenis mee. Maar dat was niet zo, want hij kreeg bij nader inzien nog minstens één broer. En die ging dus met de erfenis vandoor. En die krijgt dus ook een vermelding in de lijn van erfgenamen. Enzovoorts. En zo gaat het verhaal verder. En die geschiedenis, die zo nadrukkelijk begint in Genesis, waar zoveel om te doen is, om diezelfde kwestie, maar wie wordt er tot zoon gesteld? Zo noemen we het nooit. Wij vragen altijd wie krijgt het eerst geboorterecht, want dat is het woord dat daar gebruikt wordt. Ja, niet in Genesis 4 en 5, maar later pas, hè, vanaf hoofdstuk 12 of zo, vanaf Abraham. Maar daarvoor speelde het al vele malen een rol, en daarna helemaal, tot het op het hoogtepunt komt in het einde van dat Bijbelboek, in verband met Jozef. Maar ja, dan houdt het boek ook wel wat vreemd op, want u weet, Jozef eindigt in een kist in Egypte, dat is het laatste vers van Genesis. Zodat je dan weer afvraagt, maar waar gaat het naartoe? Het wordt spannend, het verhaal gaat verder. En de hele kwestie is dus de kwestie van eerstgeboorterecht. Vandaar dat al die losse delen van Genesis, want het is wel degelijk samengesteld uit betrekkelijk losse delen, al die delen beginnen steeds weer met zo'n register, hè, van hoe het gegaan is. En waar die erfenis naartoe gegaan is. En wie dus de drager is van de titel, zoon des mensen en zo verder. Hè? En wie dus in bezit is officieel van de beloften die God gedaan heeft aan Adam en zo verder. En wat later aan Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. En daarna na Genesis in een Exodus gaat het daar weer mee verder. En dat blijft zo tot in Nieuw Testamentische tijd aan toe. En zelfs in ieder geval tot in Openbaring 12, waar we zojuist waren. En wat wij via het Hebreeuws van het Oude Testament kennen als het eerstgeboorterecht, en dus de kwestie, want noem dat maar een kwestie, hè, de kwestie van het eerstgeboorterecht, dat heet via het Grieks van het Nieuwe Testament, en daarna via de Statenvertaling dus van het Grieks van het Nieuwe Testament, heet aanneming tot kinderen. Maar het is een misverstand, want het staat er ook niet. Er staat stelling tot zoon, in één woord, zoon. Stelling. Het woord zoon zit daarin en het wordt toegepast inderdaad op de gemeente. En dat is ook de reden waarom wij die term met name tegenkomen in Romeinen 8 en 9, maar dat is één en hetzelfde schriftgedeelte natuurlijk. En daar drie keer, daarna nog maar twee keer los, één in Galaten 4 en één keer in Efeze 1 en dan wat iets zwakkere uitdrukkingen nog in Hebreeën 12 of zo, en dan hebben we het wel gehad. Maar het is een vast thema, en we komen het niet voor niks tegen in Romeinen 8, omdat Romeinen 8 het hoogtepunt is feitelijk, de climax is van de leerstellige uiteenzetting van de Romeinenbrief. Dat wil zeggen, Romeinen 1 begint met de positie van een wereld, die is niet best. En daarom heeft God die wereld ook losgelaten en daardoor was het helemaal niet best. Dat is Romeinen 1. Met de vaststelling, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en wat het maar wezen mag. En dus is er dringend behoefte aan goed nieuws. Aan een evangelie dus, hè, aan goed nieuws. Dat is er ook. En dan wordt uiteengezet dat een ieder die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dus wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God, dat is mooi, maar nou is de vraag, hoe nou verder in dit leven, en waarheen zijn we onderweg? Hetgeen rechtstreeks met elkaar samenhangt natuurlijk, en het antwoord is, nou verder in dit leven, in ieder geval niet onder de wet, maar wel onder de heerschappij van de genade, niet onder de zonde, niet dienstknechten onder de zonde, maar dienaren der gerechtigheid, dus Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7 en daarna Romeinen 8. Geleid worden wij, was de bedoeling, dat woord staat er ook daadwerkelijk. Wij zouden geleid worden, dat is door dit leven heen, inderdaad, terwijl we leven onder de heerschappij der genade, zouden wij geleid worden naar onze zoonstelling. Want waar zou het kind nou naartoe geleid moeten worden? Ik bedoel dit, als je één keer in Genesis aangekomen bent bij Isaac, die krijgt dan eindelijk een vrouw, duurde wat lang, maar ja, het leven begint bij 40, dus vooruit maar weer. Ik denk altijd, Isaac zag het zo niet zitten, maar het was altijd al een passieve man. Maar niettemin kreeg hij dan toch nog een tweeling. Eerst één vrouw, die moest voor hem geregeld worden. En hoe het verder gegaan is, weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, hij kreeg alsnog een tweeling enzovoort. Die wordt dan geboren. En dan weet je toch bij het begin al waar het probleem zit en wat er met de jongetjes moet gebeuren. Dus ze zullen opgroeien. Ze zijn op een paar uur na wellicht even oud. En de vraag is dus vanaf het eerste begin zeer brandend. Wie van de twee erft het eerstgeboorterecht? En maar voor ze geboren werden, zei de Heer al, de meerdere zal de mindere dienen, dus je wist al dat ze verwisseld zouden worden. En dat is een klassiek verhaal geworden inmiddels, want elke cultuur kent wel een verhaal over de baby's die in de wieg verwisseld worden. Toch of niet? Ja, dat is legendarisch natuurlijk, hè? Nou goed, en daar gaat het dus om. Ik bedoel, wat moet er van die kindertjes terechtkomen? Nou, van één weten we niet, maar van die andere weten wij, hij moet tot zoon gesteld worden. Net als Isaac ten koste van Ismaël, en net als Abraham ten koste van Haran, en hoe het maar was allemaal daarvoor, hè? Want dat ging nogal een paar keer in die tijd daarvoor. En zo komen wij hier ook terecht, wij zijn kinderen Gods. Oké, wat moet er van ons terechtkomen? Wat is de bedoeling? Wat is het ideaal? Dat wij tot zonen zullen gesteld worden. Of dat de gemeente collectief, als volk, tot die ene zoon zal gesteld worden. Zo kan het ook. En dat is ook inderdaad wat gezegd wordt. Het is alleen één probleem natuurlijk hier in Romeinen 8. Vandaar dat er eerst 3 hoofdstukken toegevoegd worden om het een en ander toe te lichten. Hoe dat dan precies zit. Want die zoonstelling van zo'n heel volk was in het Oude Testament al beloofd, maar het was beloofd aan Israël. En dus is de vraag, hoe kan het nou dat toegezegd wordt aan de gemeente? Want het was toch toegezegd in de Oude Testamentische tijd aan Israël. En het neemt 3 hoofdstukken met talloze, tientallen, citaten uit het Oude Testament, waaruit mogen blijken dat de aanstelling van de gemeente tot zoon niet in strijd is met de aanstelling van Israël in de toekomst, zodat gewezen wordt op de overeenkomst en de verschillen tussen de gemeente en Israël enzovoort. Maar u begrijpt dat men daar gewoonlijk wel in blijft steken, omdat men niet geïnteresseerd is in de toekomst. En bovendien, men heeft die uitdrukking aanstelling tot zonen gemist. Want men heeft ervan gemaakt aanneming tot kinderen, alsof wij door God aangenomen kinderen zijn, een soort vondelingen zal ik maar zeggen, waarna dus te vrezen valt dat God ons ook weer te vondeling legt. En dus het is maar de vraag of wij die zalig zijn ook inderdaad zalig blijven. Beslot zijn we maar aangenomen kinderen. Weet je wel, het is allemaal zo zwak allemaal. Maar we zijn geen aangenomen kinderen. Wij zijn uit God geboren. Heel zo'n vertaling is dus in strijd met wat elders gewoon expliciet staat. Ook in diezelfde Statenvertaling. We zijn uit God geboren. We zijn uit de geest geboren. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig. We zijn geboren uit onvergankelijk zaad. En het hele idee van aanneming tot kinderen is dus een monstrum eigenlijk. Vers 14... Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Eventueel, die worden zonen Gods. Het is een wat brede uitdrukking als u mij vraagt. Maar niettemin, wij zouden door de geest Gods geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Dat is ook de logische vraag. Als we geleid worden door de geest, waarheen leidt hij ons dan? En het antwoord is uiteraard naar dat zoonschap. En dat wordt dan ook meteen toegelicht in het volgende vers. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, slavernij eigenlijk. Gij hebt niet ontvangen een geest der slavernij tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En daar staat het dus ronduit. In vers 14 lezen wij kinderen, maar dat is een fout van de vertalers. Zoals gezegd, die zijn hier gewoon de draad kwijt, omdat ze het verschil niet in de gaten hebben tussen kinderen en zonen. Maar zonen zijn volwassen en kinderen niet. Daar zit het verschil. Officieel. En dus ook in vers 14 staat het woord zonen, maar in vers 15 vervolgens ook. Namelijk, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dat gaat uiteraard over de geest die in ons is, want dat stond al in vers 9 en 10 en 11. En gewoonlijk noemen we die met de vaste uitdrukking de Heilige Geest. Maar het neemt niet weg dat er heel wat andere termen voor zijn. Het heet ook de Geest der Waarheid, want hij zal u in heel de waarheid leiden. Het woord leiden kom je dan ineens tegen, hè? Wij worden geleid, inderdaad. Maar inderdaad door de geest. In heel de waarheid en naar onze zoonstelling. Als je die twee dingen bij elkaar optelt, dan moet duidelijk zijn dat wij naar onze zoonstelling geleid worden, doordat wij geleid worden in heel de waarheid, namelijk onderwezen worden in heel de waarheid, zowel leerstellig als ook praktisch uiteraard. Wij zouden opwassen en opgroeien naar volwassenheid is ook een kwestie enerzijds van dat men bepaalde dingen moet weten, leerstellig moet weten, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant, men moet ze ook in de praktijk ondervinden en er leren uit te leven. En dat is de positie van ons als kinderen gods ook. Wij worden door de geest onderwezen in heel de waarheid, in heel de waarheid geleid. Maar wij worden geleid naar onze zoonstelling en daarom heet die geest de geest der waarheid bij gelegenheid, in Johannes bijvoorbeeld. En hier in Romeinen heet hij de geest der zoonstelling, met één woord. Dat is gewoon de letterlijke vertaling van de uitdrukking die daar staat. Maar zoals gezegd, zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht, in het erfrecht namelijk. En dus is het een officiële aangelegenheid. En het is één ding dat wij volwassen worden. Het andere ding is dat wij als volwassenen, omdat wij volwassenen zijn, ook in die positie zullen worden aangesteld. En die twee dingen, dat levert nogal eens problemen op, schijnt het, maar men zou ze uit elkaar houden. Ik kom er zo op, want we hebben een schriftplaats waarin sprake is van dit onderscheid. Maar hier staat, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader, waarbij dat laatste woord vader natuurlijk gewoon de vertaling is van het Griekse woord dat hier staat. Maar het woord daarvoor is inderdaad ook in het Grieks het Hebreeuwse woord Abba. Dat wil zeggen, het is een Griekse tekst. Maar in die Griekse tekst staat ineens dit Hebreeuwse woord. En dat kan maar één bedoeling hebben. Namelijk dat het ons verwijst naar het Hebreeuwse begrip vader. En dus verwijst het ons naar de Hebreeuwse voorstelling van vaderschap en zoonschap en het daarbij behorende eerstgeboorterecht. Er wordt dus een oud-testamentisch, een Hebreeuws begrip geïntroduceerd. Zo doen wij dat ook, want ook als wij Nederlands spreken hebben we wel eens de neiging om daar buitenlandse woorden tussendoor te gooien. En het normale doel daarvan is te verwijzen naar een begrip dat wij in het Nederlands wellicht niet helemaal goed kennen. En daarom wordt een buitenlands woord aangehaald, omdat dat buitenlandse begrip misschien dan voor ons duidelijk is. Maar in ieder geval, daar verwijst het naar. En dat doet het hier ook. Dat is trouwens niet de enige keer, want ook in Galaten 4 vinden we dezelfde uitdrukking terug. Abba, Vader. Onder verwijzing duidelijk naar het oud-testamentische begrip van die zoonstelling, dat eerstgeboorterecht. De rudimenten daarvan vinden wij terug in de Joodse, in het Joodse gebruik van bar mitzwa. Men wordt dan tot zoon der wet gesteld. Lossen. Men wordt tot zoon der wet gesteld. Dat wil zeggen, men wordt als, vanaf dat moment als volwassene beschouwd. En een jongen die zijn bar mitzwa gedaan heeft, wordt geacht daarna alle plichten die het jodendom legt op de man, de volwassen man, om die ook inderdaad te vervullen. Hij wordt dan als volwassen beschouwd. Hij is weliswaar 13 jaar, dat is wat jong als je mij vraagt. Maar ja goed, het zijn betrekkelijke begrippen en ook vaak wat cultuurgebonden. Maar neem niet weg dat dat de overblijfselen zijn van het oud-testamentische begrip. Maar wij zijn onderweg naar onze zoonstelling en we worden daarheen geleid door de Heilige Geest. Dat wordt ook op andere wijze gezegd, maar normaal zou ik dat vers niet eens aanhalen omdat er het woord zoon niet in voorkomt. Maar Efeze 1 zegt dat wij hebben ontvangen de Heilige Geest der belofte, de beloofde Heilige Geest, die het onderpand is, de zekerstelling, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En daar wordt het woord zoonschap niet genoemd, maar wel erfenis, en dat is daar uiteraard aan verwant. Het is een synoniem begrip, want als men tot zoon gesteld wordt, is dat doordat men een erfenis ontvangt. Het is een officiële juridische aangelegenheid. Dus ook die schriftplaatsen die spreken over een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, 1 Petrus 1 bijvoorbeeld, of de vergelding der erfenis uit bijvoorbeeld Hebreeën 10, zijn allemaal termen die in wezen over hetzelfde spreken, namelijk over zoonstelling. Zonder zoonstelling geen erfenis. En andersom, Uiteraard. Maar in Efeze 1 staat dan, de geest die het onderpand is van onze erfenis, dat betekent dat die erfenis voor ons vastgelegd is, vaststaat, en we hebben het onderpand, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Waarna de vraag is, de Heilige Geest is toch niet een ding, het is toch iemand, hoezo is die het onderpand van de erfenis? En het antwoord vindt u dus weer hier in Romeinen 8, die geest is iemand en hij leidt ons, hij brengt ons naar die erfenis, namelijk naar de zoonstelling, want zo heet het hier. Het zijn gewoon synonieme uitdrukkingen en je zou die schriftplaatsen dus naast elkaar moeten leggen. En waar de erfenis in het algemeen ook beschouwd wordt als heerschappij, in ieder geval als heerlijkheid, maar daarmee ook als heerschappij, vind je dus ook het begrip kroon en ook het begrip troon, schrijf maar één letter, vind je ook terug, maar allemaal in verband met diezelfde zoonstelling uiteraard. Degene die tot zoon gesteld wordt, ontvangt in voorkomende gevallen inderdaad één troon. Eén kroon, heerlijkheid, heerschappij, in erfenis, hij erft de troon, of hoe dat maar heten mag. En daar gaat het natuurlijk om, en dat is voor ons makkelijk te begrijpen, omdat we al bezien hebben dat wij deel hebben aan Christus, we zijn leden van zijn lichaam, en hij heeft die kroon. En daar gaat het maar om. En daartoe zijn wij dus ook geroepen, ook individueel, en dat is wat hier beschreven wordt. En het werk van de geest is ons te leiden naar die aanstelling tot zonen en dus naar die aanstelling in dat eerstgeboorterecht. En we vinden dat niet alleen in vers 15 van Romeinen 8, maar ook letterlijk in vers 23... In de tussenliggende verzen wordt gesproken over heerlijkheid die ons wacht, maar het zal duidelijk zijn dat die heerlijkheid alles van doen heeft met dat zoonschap. Bovendien, het heet zelfs in vers 21 de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Maar als die kinderen die heerlijkheid ontvangen, dan zijn zij inmiddels niet meer kinderen, maar zonen. En als kinderen zijn wij daarheen onderweg, fundamenteel. Nou goed, en in vers 23 staat, wij zijn, dat wij die de eerstelingen des geestes hebben, had ook nog kunnen zijn, wij die de eerstelingen des geestes zijn, want zo die variant bestaat ook, maar wat het betekent weten we toch wel, het betekent dat wij de eersten zijn die die Heilige Geest hebben ontvangen. De allereerste was de Heer Jezus Christus zelf in zijn opstanding, want dat zegt Peter zwart op wit in Handelingen 2. Kan dat iets zwart op wit zijn? Dan heeft hij het geschreven, maar goed. Maar het staat zwart op wit in ieder geval in, 1 Peter, in Handelingen 2, namelijk dat de Vader heeft die geest uitgestort, heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus Christus, en door geloof in hem ontvangen wij van Christus diezelfde geest. Uiteraard, dat staat daar, dat is de strekking van heel die toespraak van Petrus in Handelingen 2. Nou goed, en dus wij die de eerstelingen des geestes hebben of zijn, wij die als eersten de Heilige Geest hebben ontvangen, maar let op dat eerstelingen al heel dichtbij komt, komt bij het eerstgeboorterecht. Sterker nog, als het begrip eerstgeborene uit het Oude Testament vertaald moet worden naar bijvoorbeeld het Nederlands, naar het Grieks ook trouwens, dan wordt het gesplitst, dan wordt het met twee verschillende termen vertaald, namelijk als het gaat om levende wezens, om zo te zeggen, dan vertaalt men het met eerstgeborene. En het Hebreeuwse woord zegt dat niet, want het begrip geborene zit er niet in. En het begrip eerste zit er trouwens ook niet in. Sterker nog, het begrip tweede zit erin, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene wordt vertaald dus met eerstgeborene als het levende mensen of dieren betreft. En als het ging om de vruchten van de oogst, dan staat er ook gewoon in het Hebreeuws hetzelfde woord. Alleen dan vertaalt men het met eerstelingen. En dat woord vinden wij hier, eersteling. Dus implicerend, eerst de vruchten van de oogst. Zie? God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Dat staat in Jacobus hoofdstuk 1. Maar het slaat net zo goed op eerstgeboorterecht. Als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, krijg je dat woord, als je het goed doet. En hier dus eigenlijk ook, hè? Wij die de eerstgeborenen des geestes zijn. Als u mij vraagt, want ik denk dat dat een goede lezing is. Beter dan eerstelingen des geestes hebben. Maar goed, het doet er nou niet toe. Het is toch wel duidelijk uit het verband. Wij, die eerstgeborenen zijn, zal ik maar zeggen. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Zodat u meteen weet wanneer wij tot zonen zullen gesteld worden. Ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. En na Bijbelse maatstaven vindt die verlossing onzes lichaams niet plaats wanneer wij overlijden, maar ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Die is wat moeilijker uit te leggen. Ik ben geneigd me daarvoor te excuseren. Maar het lijkt mij dat de Bijbel niet spreekt over onze toekomstverwachting, namelijk dat we zullen doodgaan. Maar de Bijbel spreekt over onze toekomstverwachting, namelijk onze aanstelling in heerlijkheid. En dat heet nou eenmaal de opneming van de gemeente, de wegrukking van de gemeente enzovoort. Er zijn nog een paar termen voor, maar die zal ik u nu besparen. Maar ik bedoel dit, als in 2 Korinthe 5 staat, wij weten dat zo dit aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, heb ik uit de context niet de indruk dat het gaat over lichamelijk overlijden, maar gewoon onze aanstelling tot zonen. Staat er ook bij, namelijk gaat over dat we zouden bekleed worden of overkleed worden, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is dus niet bij ons overlijden, maar het is ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. Hebben jullie dat zo? Nou, daar zien wij naar uit. Dat is onze zoonstelling, namelijk, want dan zouden wij ontvangen definitief, en met opzet zeg ik dat woord ertussen, zouden wij definitief ontvangen ons verheerlijkte lichaam. Of althans zal dat verschijnen of openbaar worden of hoe dat maar heten mag. En daar zien wij naar uit, want we houden ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, vers 18, die aan ons zal geopenbaard worden. Want daar zien wij naar uit, namelijk naar onze zoonstelling, namelijk naar de vergelding der erfenis, namelijk naar de verlossing van ons lichaam. En Efeze 1 citeer ik dus straks uit het hoofd, deze keer zoek ik hem even heel nauwkeurig op. Efeze 1, vers 14, we hebben ontvangen, vers 13 nog, de Heilige Geest der belofte, waarmee wij verzegeld zijn, en dus de Heilige Geest die het onderpand is, en ik hoop dat u begrijpt dat verzegelen en onderpand zijn dezelfde betekenis heeft. In beide gevallen gaat het om een garantie. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Welke verlossing? We zijn toch al verlost? Ja, maar we zullen ook verlost worden. Naar het lichaam namelijk. En dat is die verlossing van ons lichaam dus uit Romeinen 8 vers 23. En omdat wij naar de geest reeds verlost zijn, zullen wij ook naar het lichaam verlost worden in de toekomst. En in afwachting daarvan hebben wij ontvangen die geest die ons naar die toekomstige verlossing leidt en zelfs naar onze zoonstelling bij diezelfde gelegenheid. Nou goed, weer terug naar Romeinen 8. Daar hadden we de uitdrukking nu twee keer, maar hij komt nog een keer voor hier, namelijk in Romeinen 9. En daarmee wordt inderdaad het probleem aangesneden. Namelijk het probleem dat zoonstelling bestemd was voor Israël, want ook van heel Israël wordt gezegd in Exodus 4 al, dat de Heer zegt, Israël is mijn zoon. En dus laat mijn volk trekken, laat mijn zoon trekken, enzovoorts. En later wordt dat nog bevestigd in Jeremia 31, waar sprake is van dat nieuwe verbond dat de Heer zou sluiten, en ook daar staat, Israël is mijn zoon. En de vraag is, maar hoe kan het dan aan de gemeente worden toegeschreven? En mijn kortste verklaring brandt mij nu op de lippen, omdat ik Jeremia 31 heb aangehaald, want er staat, Israël is mijn zoon. Maar de volgende zin luidt, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En eigenlijk heb je daarmee de hele kwestie beantwoord. Nog exacter dan het überhaupt in Romeinen 9 tot en met 11 onder woorden gebracht wordt. Want Israël is inderdaad die zoon, maar Efraïm daarbinnen, en dat is een onderdeel van Israël, Efraïm is immers een van de stammen van Israël, En Efraïm stond er bovendien aan het hoofd van de 10 stammen van Israël, als je het zo breed mogelijk neemt. Maar die belofte van Efraïm is mijn eerstgeborene, die komt terecht bij de gemeente, omdat juridisch de gemeente deelt in het erfrecht van Efraïm. En ook dat is allemaal een juridische kwestie. Meer, veel meer een juridische kwestie dan een kwestie van afstamming. Hoewel die daar een rol in speelt. Maar voor u en mij persoonlijk is dat helemaal niet van belang. Maar het is wel zo. Er is een juridische grond voor het eerstgeboorterecht van de gemeente. De juridische grond is dat de gemeente wel degelijk beschouwd moet worden, op juridische grond, beschouwd moet worden als deel van Israël en zelfs als het deel dat eerst geboorterecht heeft op grond van de beloften die al in Genesis gedaan zijn. En u weet waar ik het over heb. Mag ik aannemen? Want ja, ik aarzel altijd. Als iemand het voor het eerst hoort, dan vliegen hem de haren omhoog. En dan, wat zegt die man nou allemaal? En anderen zeggen, ja, dan begint hij weer met zijn hobby. Dat heb ik ook al eens gehoord. En dat is het ook weer niet. Maar ja, het is nou eenmaal zo, om het een keer kort te vertellen, weer eens een keer, dat toen het evangelie door het Joodse volk, dat is toch Israël, door het Joodse volk werd afgewezen, omdat de regering van het Joodse volk nou eenmaal het evangelie en dus Christus afwees, ging datzelfde evangelie dus naar de heidenen, maar dat staat zwart op wit vele malen in de Bijbel. Maar ook als u er even over nadenkt, zult u dat met mij eens moeten zijn, denk ik. Als het dan toch naar de heidenen gaat, zou het dan toch eerst maar eens moeten worden aangeboden aan dat deel van Israël dat al eeuwenlang inmiddels heidens was, namelijk aan de 10 stammen van Israël. En dat, hè? Nee, die heette geen Israël meer, maar dat doet er niet toe. Dat is ook inderdaad gebeurd. En onder hen werd inderdaad door de regering, op hetzelfde niveau als waarop het Joodse volk het evangelie en dus Christus verwierp, werd door de regering, dat was de Britse regering, om het precies te zeggen, Britse koningshuis, werd het evangelie en dus Christus aanvaard. En ook officieel, bij wetgeving, werd het land tot christelijk verklaard. Ongeacht hoeveel mensen er eigenlijk nog meer in de Heer Jezus geloofden, want dat heeft er niet zoveel mee te maken. Het gaat om de positie van het volk en niet om de leden van het volk primair. Wel, dat is gebeurd en je kan het bij de Rooms-Katholieken, dat vind ik altijd leuk om dat erbij te vertellen, je kan het bij de Rooms-Katholieken nog informeren welk volk op aarde het eerst kwam tot het christendom of zo, welk volk het eerste gekerstend werd, heet dat. En het antwoord is tot hun leedwezen de Britten. En Hendrik de VIII wist dat maar al te goed. Maar ja, dat ga ik allemaal niet uitleggen natuurlijk. Dat is wat er gebeurd is. En aangezien, maar je kan het ook andersom zeggen, je kunt zeggen, blijkbaar vertegenwoordigde de Britten dus inderdaad de stam van Efraïm. Want dat was voor mij doorslaggevend. Dan moet dat zo zijn. Maar neem niet weg dat langs de andere kant ook redelijk bekend is dat die Britten inderdaad in ieder geval de afstammelingen waren van de 10 stammen van Israël. En waar ze dominant waren, waren ze blijkbaar Efraïm. Dat is een algemene opvatting, ook zonder die lering die ik u net voorhoud. Voor mij is doorslaggevend dat inderdaad daar het evangelie terecht kwam. En dan klopt het dus precies, want dan is langs twee routes precies hetzelfde beweerd. De Britten in die dagen in elk geval, en zeker dat Britse koningshuis vertegenwoordigde Efraïm. Nou, dat is wat de Bijbel beloofd heeft, aangekondigd heeft, wat geprofiteerd is geworden, dat het eerst geboorterecht en dus het evangelie, de zaligheid, het nieuwe verbond, primair in de eerste plaats terecht zou komen. Bij Efraïm in het bijzonder, bij de 10 stammen in het algemeen en dus in ieder geval niet bij Juda. En die 10 stammen waren heidenen en het Nieuwe Testament volstaat gewoonlijk met te zeggen, het ging naar de heidenen. Maar onder die heidenen komt specifiek daar terecht. Dat is de oplossing van het probleem dat hier ontstaat. Hoe kan de gemeente eerst geboorterecht hebben, zelfs boven het Joodse volk dus, hè? Want daar komt het op neer. En men zegt, maar het was toch aan de Joden beloofd? Dat is niet helemaal correct. Het was aan Israël beloofd, maar goed. Het was toch aan de Joden beloofd? Hoe komt het dan bij de gemeente terecht? En hoe kan het dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Juda? Daarna zoekt u het Oude Testament op en dan leest u daar dat Efraïm eerst geboorterecht heeft boven Juda. Juda krijgt wel de kroon, maar het eerst geboorterecht gaat niet naar Juda, maar naar Efraïm. En in het Oude Testament heeft Efraïm eerst geboorterecht boven Juda en het Nieuwe Testament heeft de gemeente eerst geboorterecht boven Juda. En 1 en 1 is 2 en dat soort dingen meer, daar valt verder weinig meer aan uit te leggen. Daar is dus sprake van een doorgaande lijn. En welke die lijn is, heb ik u net verteld. De zaligheid kwam daar terecht. Met alle consequenties van dit. Maar goed, dat doe ik nou verder het zwijgen toe. Het probleem wordt nu eenmaal aangesneden in Romeinen 9. Eigenlijk dus in Romeinen 8, als je goed oppast. Eerst geboorterecht. Hoezo was dat dan niet voor Israël bestemd? En dat staat inderdaad in Romeinen 9 vers 4. Joden, of althans het maatschap naar het vlees van Paulus, welke Israëlieten zijn, van welke is de aanstelling tot zonen? Of beter nog, van welke is de zoonstelling? Welke zoonstelling? Ja, die van de bladzijde hiervoor uiteraard. Het gaat over diezelfde zoonstelling. Die was bestemd voor Israël. En dus, ja, Israël, dat waren de Joden. Hoe kan het dan bij de gemeente terechtkomen? En dan krijg je drie hoofdstukken, daar waag ik mij vanavond natuurlijk niet aan. Maar dan krijg je drie hoofdstukken waarin het een en ander uiteengezet wordt. En hoe dat zo kon, aan de hand van legio, tientallen schriftplaatsen uit het Oude Testament. Die soms heel nadrukkelijk en soms wat minder opvallend geciteerd worden of becommentarieerd worden. Dat maakt het tot een tamelijk gecompliceerd schriftgedeelte. Misschien wel het moeilijkste van heel het Nieuwe Testament als het er helemaal over gaat. Maar het is vooral moeilijk als je deze gedachtegang die ik net geformuleerd heb, als je die gedachtegang niet kent. En die kwestie van het eerstgeboorterecht niet kent. En ik moet zeggen, normaal gesproken, men kent die niet. En in geen enkele systematische theologie wordt daar ooit melding van gemaakt. Voor zover ik weet, komt niet voor. Dat eerstgeboorterecht van Efraïm is men volledig kwijt. Men weet dat het er is in Genesis, maar dat het daarna nog ooit een rol zou spelen, is men kwijt. Laat staan dat het in verband met het nieuwe verbond een rol zou spelen. Dat wil zeggen vervuld zou worden, want er komt het op neer. Dat weet men überhaupt niet. En daarom blijven dit van die moeilijke hoofdstukken. En daardoor blijf je altijd dat probleem houden van is de gemeente Israël zo, ja en waarom niet? Weet u wel, die tegenstelling die er altijd is, waarbij partijen elkaar bestrijden en niet zien dat de gemeente weliswaar niet identiek is aan Israël, maar de gemeente is wel degelijk Israël op juridische grond en zelfs het belangrijkste deel ervan. Namelijk het deel met het eerstgeboorterecht binnen Israël. Heel Israël eerstgeboorterecht, maar binnen Israël is het de gemeente. Zoals in Oud-Testamentische tijd heel Israël, dat volk van God, maar binnen Israël specifiek Juda vanwege het koningschap, Levi vanwege het priesterschap en Efraïm vanwege het eerstgeboorterecht. Met Juda en het koningschap kan men nog wat, met Levi en het priesterschap kan men ook nog wat, maar met Efraïm en zijn eerstgeboorterecht kan men geen bal. Omdat men niet ziet dat dat terechtkomt in onze dagen bij de gemeente. Maar daar gaat het dus over. Dat is waar wij deel aan hebben gekregen. En onze gemeentelijke positie berust dus op de beloften die God gedaan heeft, populair gezegd, aan Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm. Dan wel Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En zo verder. Maar goed, dat sla ik gauw weer weg, omdat het een onderwerp in zichzelf is. En dus ga ik nog even naar die twee andere schriftplaatsen, dat kan misschien nog net, waar sprake is van diezelfde zoonstelling, dat wil zeggen met gebruikmaking van datzelfde Griekse woord ook. Dat is in Efeze 1 vers 5, die noem ik met opzet even eerst, omdat we ook al in Efeze 1 waren natuurlijk. Waar eerst staat in Efeze 1 vers 3 dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, waarbij de term in de hemel tamelijk verbijsterend is, omdat dat niet al te vaak gezegd wordt in de Bijbel, dat het een hemelse positie betreft. Dat wordt dan ook uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2, waar staat dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Maar daar ga ik niet verder op in. Maar het wordt nader gespecificeerd welke die zegeningen zijn. En dan staat er eerst in vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld. Dat slaat op ons verleden. En het heeft van doen met dat wij inmiddels wedergeboren zijn, getrokken zijn uit deze oude wereld enzovoort, een deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. En daarna volgt logischerwijze vers 5. En dat vers spreekt niet over ons verleden, maar over onze toekomst. Want het is leuk dat je van je verleden verlost bent. Maar als je geen toekomst hebt, heb je er helemaal niks aan, hè? Dan ben je helemaal niemand geworden. Maar vers 5 zegt dat God ons tevoren verordineerd heeft. Dat is dat woord gepredestineerd. Tevoren, pre. Verordineerd. Gedestineerd. De bestemming bepaald betekent dat. Het einde, het doeleinde bepaald. Orizo is het woord. Pro orizo. Dat wil zeggen, orizo kennen wij als horizon en dat noemen wij einder. Precies, dat is wat het is. Het is het einde, het doel namelijk, bepaald. Hij heeft tevoren ons verordineerd tot, logischerwijs, tot naar het doel toe. En dat doel is, zoonstelling, dat is het volgende woord. Hij heeft ons tevoren, op voorhand, nu reeds namelijk, verordineerd tot zoonstelling. En die zoonstelling is in de toekomst. Zodat u ziet dat in de Bijbel uitverkiezing en predestinatie niet hetzelfde is. De term uitverkiezing grijpt terug op ons verleden en predestinatie ziet op onze toekomst. Ze liggen dus wel in elkaars verlengde. Het is allebei van Gods wegen bepaald. Je kunt ze bij elkaar trekken en zeggen, nou ja, God heeft een keuze gemaakt, maar het zijn er dan toch twee. Hij heeft ons eerst getrokken uit die oude wereld en ons bestemd voor die toekomstige. En die twee hangen natuurlijk wel degelijk aan elkaar, maar ze zijn niet identiek. Die ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. En die pericoop, die eindigt dus ook in vers 13 en 14, maar daar waren we al. Namelijk, waar gesproken wordt over de geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, de verlossing van ons lichaam namelijk. Want dan vindt die zoonstelling plaats, dan is dat einde bereikt, dat doel namelijk bereikt. En wat die zoonstelling betreft, ditzelfde woord vinden we twee bladzijden eerder ook. Daar wordt gesproken over de heerschappij van de wet in het verleden, waarvan wij verlost zijn. En er wordt gezegd, nou ja, de wet is te beschouwen als de tuchtmeester, de pedagoog, de voogd, de verzorger. Dat zijn de termen die daar gebruikt worden, bijvoorbeeld in 4 vers 2, maar eerder al in 3 vers 24. De wet is de tuchtmeester, de pedagoog, dat wil zeggen, die zorgt voor de kinderen, hè. De wet is gelegd op kinderen, niet op volwassen mensen. Maar wij worden geacht nu volwassen te worden, dus wij zijn niet onder de wet. Wij moeten zelf onze keuzes maken in het leven. En daarom zijn wij geplaatst in de vrijheid en verlost van die kleuterschool. Het heet trouwens een bewaarschool, min of meer, hè? In vers 23 van hoofdstuk 3. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Voor zover wij, zegt Paulus, wij Joden, voor zover wij eronder waren, zijn wij daarvan verlost. In de volheid destijds, want God had een tijd gezet, gesteld, bepaald, waarin een einde zou komen aan de heerschappij van de wet. De wet is nooit bedoeld om voor altijd te zijn. Waarom ook? De wet deugt nergens voor. Nee, de wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar hij bereikt niks. Je kunt er niks mee. Er staat dat het was tijdelijk, tot aan de tijd van de Vader tevoren gesteld, staat er in vers 2. En toen kwam die volheid destijds, vers 4, toen heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat slaat op de Heer Jezus, uiteraard. Opdat hij, degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Dat is wat hij gedaan heeft, want Christus is het einde der wet. Romeinen 10, vers 4, onder andere. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Het probleem van het vers is dat je makkelijk leest alsof het betekent dat zodra wij verlost zijn van de wet, wij de zoonstelling hebben ontvangen, implicerend dat wij die nu reeds hebben. En dat is niet zo, niet omdat het uit dit vers blijkt, maar omdat het blijkt uit al die andere schriftplaatsen die over die kwestie spreken. Maar het neemt niet weg, daarom heb ik expres eerst Efeze 1 gelezen, omdat het hier ook vlakbij ligt. Daar wordt gesproken over die zoonstelling, waartoe wij tevoren verordineerd zijn. Dat wil zeggen, dat tevoren, dat is nu. En dat doel, die einder, die destiny, die predestinatie, dat is in de toekomst uiteraard. Dat wil zeggen, wij zijn nu gepredestineerd om in de toekomst die zoonstelling te ontvangen, namelijk bij onze toekomende verlossing, maar wij zijn daar nu voor bestemd opdat wij die zoonstelling in de toekomst zouden verkrijgen, definitief. En nou citeer ik letterlijk Galaten 4 vers 5. Opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden, niet in het heden, maar in de toekomst pas. En nou even verder, in afwachting daarvan zouden wij nu leren leven als zonen. Dan wel in afwachting daarvan zouden wij leven als zonen. En zolang wij het officieel nog niet zijn, kunnen wij nog leren. Dat is de bedoeling. En zo wordt het beschreven in Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat, in vers 6, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, hij geeselt en iedere zoon die hij aanneemt. Er staat niet aanstelt, maar een ander woord, zoon die je aanneemt. Maar als hij hem aanstelt, neemt hij hem dus aan. Ik heb niet al te veel moeite met de uitdrukking, mede omdat het hier gewoon zo staat. Wij zouden tot zonen gesteld worden en voor dat doel worden wij gekastijd. Dan wel bestraft, dan wel gegeeseld. Dat is vers 5 en 6. Het zijn heel zware termen, maar in het algemeen zijn het termen ter aanduiding van de opvoeding. Dat mag je ook niet meer uitroepen tegenwoordig, want het is verboden. Maar het staat hier nog wel in de Bijbel. Dat wil zeggen, wij worden van Gods wegen opgevoed. En dat in de praktijk van ons leven, terwijl wij de loopbaan lopen uit vers 1, die ons is voorgesteld door onze hemelse Vader. Heb je dat? Wij zouden die kastijding verdragen in het besef dat het opvoedkundige maatregelen zijn. En dat ze goed voor ons zijn dus. En in dat verband staat er dus dat we die kastijding zouden verdragen. En vers 7, indien gij de kastijding, de opvoeding, verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Dat suggereert op zijn minst dat wij wellicht al volwassen zijn, zodanig dat God ons niet beschouwt meer als kinderen, maar inderdaad reeds als zonen, met als gevolg dat hij ons dus verantwoordelijkheden oplegt in onze levenswandel hier. En daar zijn we bij de beroemde kwestie. Zijn we nou zonen Gods of moeten we het nog worden? En het antwoord is, als het helemaal goed met ons is, dan zijn we het al. Maar je kan jezelf beter niet alvast zo zien. Dat is niet zo verstandig, lijkt mij. Verstandiger is dat wij nog aan het leren zijn. Die tijd hebben we tenminste. Maar het kan wel zo zijn dat God zich jegens ons reeds als zonen gedraagt. Alsof wij het al zijn. Niettemin, wij zullen het officieel pas worden via die juridische handeling, waarbij wij officieel tot zonen zullen gesteld worden, en waarin ook tot ons zal gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en die heb ik ontleend aan Openbaring, hoofdstuk 2 is het, geloof ik, want daar wordt Psalm 2, die in de eerste plaats spreekt over Christus, alsnog door de Heer zelf notabene in Openbaring 2 in de brief van Thyatira toegepast op ons als gelovigen, op de gemeente dus. Want dat staat in de laatste verse van dat hoofdstuk. Maar die term zoonstelling staat daar niet bij, maar wel zitten op zijn troon enzovoorts, en ook de heidenen hoeden met een ijzeren roede, en gelijk als de Heer zelf ontvangen heeft van zijn vader, alzo ook wij enzovoorts. En daar vind je dus de toepassing van Psalm 2, en daar staat dat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vind je Psalm 2 toegepast op de gemeente als zodanig. Dat is officieel in de toekomst, maar het kan best zijn dat we voor die tijd al geestelijk volwassen zijn. Al ben ik blij dat ik dat niet hoef uit te maken. En ook dat u dat niet uitmaakt. Het is de Vader die dat uitmaakt. En daar laten we het dus maar bij.